Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier in jullie midden mag zijn. God is goed. Amen. Ik moet een beetje wennen. Iedereen zit zo verspreid, maar dat is goed hoor, is oké. Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. En toen ik aan het bidden was voor deze gemeente, had de Heer een boodschap op mijn hart gelegd, waarvan ik geloof dat het jullie zal zegenen, althans dat hoop ik. We hebben net gezongen, doop mij met uw vuur. En ik denk soms dat wij liederen zingen, maar niet goed beseffen wat we zingen. Want als we echt menen wat we zingen, doop ons met uw vuur, dan staat er nog wat te wachten voor ons. Amen. Want goud wordt gelouterd door vuur. En wanneer het gelouterd wordt, dan komen al die onreinheden naar boven. Ik weet niet of u dat wel wil. Dus wij zingen soms dingen waarvan ik denk, laten we dat bewust zingen en laten we dat bewust zeggen. Goed, maar dat is niet mijn preek hoor. Dus wees niet bang. Ik wil vandaag spreken over dat er hoop is voor een ieder van ons. En voordat ik het woord breng, wil ik eens bidden. Vader in de hemel, ik wil u vragen, Heer, of dat de overleggingen van mijn hart en de woorden van mijn mond, dat het u welgevallig zal zijn. Ik bid dat het woord vrucht zal dragen in deze gemeente, 30, 60 en zelfs 100-voudig. Heer, dat het woord ingang mag vinden in ons hart. En dat wij het effect daarvan mogen zien in ons dagelijks leven. Want de bloem die verdort en het gras die vergaat, maar uw woord blijft voor eeuwig bestaan. En wij danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een tekst met jullie lezen waarvan ik denk dat wij soms heel snel daaroverheen lezen. En het staat in Romeinen 15 vers 13. Romeinen 15 vers 13 zegt het volgende. Mogen de God der hoop u vervullen met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de geest. In de tijd van de apostel Paulus aanbaden de Romeinen verschillende afgoden. Je had Jupiter, de oppergod. Je had Venus, de godin van de liefde. Je had Neptunus, de god van de zee. En Minerva, de godin van de wijsheid, enzovoorts, enzovoorts. Vele levenloze afgoden. Die een bepaalde expertise zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld de god van de oorlog. Dat is een god die heel goed is in oorlog voeren. De apostel Paulus gebruikt dezelfde termen om de Romeinen te bereiken, want hij schrijft dit aan de Romeinen, het is de brief aan de Romeinen. En hij introduceert hun niet aan levenloze, mythische goden, maar hij introduceert hun aan de enige waarachtige God. En hij noemt die God de God van de hoop. En daarmee wou hij aangeven dat als je in contact kwam met deze God, dan zou je besmet worden met hoop. Want dat is zijn expertise. En dat is nou precies mijn gebed voor jullie, deze hele week al. Dat je besmet wordt met hoop. Want bij God zijn immers alle dingen mogelijk. Amen. Nou, ik weet niet waar u op dit moment doorheen gaat. Ik ken u niet. in die zin, ik kom hier af en toe. Maar God kent u wel. En hij weet uw situatie. Hij weet waar u leeft, hij weet hoe u ademt. En één ding weet ik wel, God wil ons allemaal een hoopvolle toekomst geven. Want hij is de God van de hoop. Dat is zijn expertise. En hij wil vandaag ermee beginnen. Hij wil vandaag uw hart vervullen, wat we hebben gelezen, met hoop. Want wij leven in een hopeloze wereld, lieve mensen. En wij worden de hele week daarmee geconfronteerd. Maar ik geloof dat God vandaag jouw hart wil vullen met hoop, met vrede, met blijdschap. En als ik sommige gezichten zie, dan hebben jullie het hart nodig. Ik hoop dat ik nog weer uitgenodigd word, maar... We hebben hoop nodig. We hebben vrede nodig. En wij dienen een levende God. En zijn expertise is om ons hoop te geven. Dat is wie hij is. Hoop is een positieve verwachting. En ik weet niet hoe u naar de kerk bent gekomen. Ik weet niet hoe uw geloofsleven is. Maar ik kom veel christenen tegen vandaag aan de dag die eigenlijk geen hoop meer hebben. Die eigenlijk naar de kerk gaan, naar huis gaan, liedjes zingen, klappen in de hand. En verder, als je hem vraagt, wat verwacht je van God? Wat verwacht je dat God gaat doen in jouw leven? Dan zeggen ze, weet ik eigenlijk niet. Maar hoop is een positieve verwachting. Wie is hier ooit in verwachting geweest? Vrouwen, laat me je handen zien. Sommige mensen denken dat ik ook in verwachting ben vanwege mijn dikke buik, maar... Hoop is een positieve verwachting. Dat je iets verwacht van de Heer, dat Hij dat gaat doen. En heel veel christenen zijn down, depressief, zien het niet meer zitten... omdat zij niet beseffen dat zij een God dienen, de God van de hoop. Dat is zijn expertise, dat is hoe hij is. Het is een bepaalde gezindheid, lieve mensen, wat God wil hebben, dat wij bezitten. Een actieve, verwachtingsvolle houding. Het is het vermogen om de dingen net even iets anders te zien. Waardoor je het lef hebt om ergens voor te gaan, wanneer de realiteit toch net even iets anders laat zien. En ik heb ontdekt dat onze God is een God van hoop. Hij is een expert daarin. Hij is een expert om hopeloze situaties om te draaien in hoopvolle situaties. Dat kan hij heel goed doen. Hij kan mensen die wanhopig zijn, radeloos zijn, niet meer weten wat ze moeten doen. Voor hun kan hij de situatie omdraaien. Binnen één seconde. En ik heb het tal van keren meegemaakt in mijn leven. Sterker nog, de tekst zegt, mijn gebed is dat je overvloedig in die hoop kunt zijn. Dat betekent dat jouw geest zo vol van hoop kan zijn... dat het anderen besmet. Weet u, als je negatief bent en als je altijd constant down bent, dan kan je ook met jouw geest anderen besmetten. Ik ken mensen, als je maar 5 minuten in hun omgeving bent, dan word je ook wanhopig. Gewoon door ze zijn niet overvloedig met hoop, maar overvloedig met wanhoop. Je hoeft maar 5 minuten met hen te praten en dan voel je gewoon ontzettend neerslachtig. Hoe komt dat? Ze zijn overvloedig met wanhoop. Maar wij als christenen kunnen overvloedig zijn met hoop en andere mensen daarmee besmetten. Amen. Halleluja. Ik hoop dat ik u vanmorgen een beetje kan besmetten. Want weet je wat zo mooi is? Ik heb ontdekt in de Bijbel, wanneer je het helemaal niet meer ziet zitten, wanneer je het echt gewoon heel moeilijk hebt. De Bijbel zegt Romeinen 8, dan komt de Heilige Geest onze zwakheid te hulp met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat betekent, lieve mensen, dat de Heilige Geest precies weet wanneer jij de hoop hebt opgegeven. En dan bidt Hij door jou heen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ziet u, je kan soms in een situatie terechtkomen. Ik hoop dat ik hier spreek tot mensen. Spreek ik hier tot mensen of tot engelen? Spreek ik hier tot mensen die van vlees en bloed? Hallo? Of hebben jullie het altijd goed? Ik weet niet hoor, maar de kerk in Deventer, die mensen hebben altijd problemen. Hebben jullie ook problemen? Soms kom je in een situatie dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. En je hebt geen woorden meer hoe je moet bidden. En dan zegt de Bijbel, het enige wat je kan doen is zuchten en huilen en kreunen. Maar de Bijbel vertelt ons, als je niet meer weet hoe je moet bidden, en wij denken soms dat we altijd mooie woorden moeten gebruiken, zodat God ons gebed hoort. Maar ik ben hier vandaag gekomen om u te vertellen, lieve mensen, de Heilige Geest in ons, die bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dwars door de pijn heen, dwars door jouw tranen heen, weet God de bedoeling in jouw hart dat die Heilige Geest bidt naar de wil van God. Waardoor de situatie omgedraaid kan worden. En dat is voor mij zo'n mooi iets. Want ik weet heel vaak niet, als ik geconfronteerd word met de noden, weet ik niet hoe ik moet bidden. Maar de Heer, die helpt mij. En God is in staat om hele hele slechte omstandigheden om te draaien in hoop. Ik kan je urenlang verhalen vertellen van hoe de Heer dat kan doen. Mijn nicht bijvoorbeeld, mijn nichtje, een tijd geleden, jaren geleden, werd er kanker bij haar gevonden. In haar rug. En ze had een grote bobbel op haar rug. En zij zei tegen mij, Peet, daar is kanker gevonden. En wat moet ik doen? Ik zei, iemand heeft het net gezegd in de voordienst. Zijn stream is onze genezing. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar wij nemen dat soort dingen niet als een spreuk aan in de kerk. Zijn stream is mijn genezing of zo. Wij geloven dat. Dat Jezus niet alleen onze zonden heeft gedragen. Wij nemen straks het avondmaal. Onze zonden is met zijn bloed. Maar het brood dat verbroken werd, is voor onze smarten, voor onze ziekten. En wij geloven dat. Dus we zetten ons geloof vrij daarin. Ik zeg tegen haar, we gaan bidden. En we hebben gebeden maandenlang. En het werd alleen maar erger. En uiteindelijk ging die kanker uitzaaien. En ze ging naar een voorganger / kankerspecialist toe. En die zei tegen haar, mevrouw, maak je huis maar klaar. Want je zal nog niet een jaar lang leven. Ik kan u vertellen vandaag, zij leeft nog steeds. En er werd ook gezegd, je zal nooit kinderen hebben. Ze heeft prachtige kinderen. En ze leeft nog steeds. En ze is kerngezond. En Jezus heeft haar genezen. Hij zegt, ja, dat hoor ik vaak, ja, Jezus geneest, maar hij doet het niet bij mij. Wel, als je zo denkt, dan kan de Heer weinig voor jou doen. Want jouw geloof is niet laag, daar is geen geloof. En daar staat in Marcus' brief dat Jezus kon weinig doen vanwege hun ongeloof. Hebben jullie dat wel eens gehoord en gelezen? Dus het is dezelfde Jezus, maar je moet geloof hebben dat hij dat kan doen. En niet alleen amen zingen in de kerk. Oké, dank u wel voor uw enthousiasme. Maar ik wil u gewoon vertellen, lieve mensen. Onze God is een God van hoop. En hij wil je hoop geven in elke situatie. Dat is zijn expertise. En het maakt niet uit wat de duivel op je pad gooit. Als de zee voor jou is en de Egyptenaren achter jou en de bergen naast jou, God kan een weg maken in de zee en door de zee heen. En dat is die God die wij dienen, dezelfde God. Dezelfde God van Mozes, van Abraham, van Isaac, van Jacob. Wij dienen dezelfde God. Laten we dat nooit vergeten. Dus wij moeten hoop niet verwarren met menselijke hoop. Ik heb aan mijn dochter gevraagd, ze zit in 6 Atheneum. Denk je dat je geslaagd bent? Zij zegt, ik hoop het. Toen zij al zei, ik hoop het, toen wist ik het al. Eigenlijk. Ze is er niet geslaagd. En wat ze bedoelt met ik hoop het is van, niet van ik heb een positieve verwachting, maar ik twijfel of dat wel, of ik wel slaag of niet. En heel veel mensen denken dat God je geneest. Ik hoop het. Het is meer menselijke hoop. Dat is niet wat de Bijbel over spreekt. De Bijbel zegt, Gods hoop maakt niet beschaamd. Met andere woorden, Gods hoop zal jou niet teleurstellen. Menselijke hoop is kwetsbaar. Menselijke hoop zal jou teleurstellen. Het is net als menselijke liefde. Je hebt goddelijke liefde, agape, en je hebt menselijke liefde. Filio of eros, of wat je het ook noemen wil. Maar menselijke hoop zal jou teleurstellen. Je kan je huwelijk niet bouwen op menselijke hoop. Ik heb mijn huwelijk met Edith gebouwd op goddelijke hoop. En ik heb mijn huwelijk met Edith gebouwd op goddelijke liefde. Goddelijke liefde zal je nooit teleurstellen. Goddelijke liefde is in ons hart uitgestort. En ik hou van haar en zij houdt van mij. Omdat ik haar bevolen heb om van mij te houden. Het is gewoon een bevel. Nee, tuurlijk niet. Zij kookt voor mij, zij doet al die dingen voor mij, omdat zij van mij houdt. Ik heb een relatie met haar. En wij doen de dingen voor de Heer, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Kent u die reclame? Ik bid omdat ik van hem hou. Ik ga naar de kerk omdat ik van hem hou. Ik geef omdat ik van hem hou. Niet omdat het moet. Vroeger moest ik dat doen van mijn vader. Was een strenge Pinkstervoorganger. Je moet, je moet, je moet, zegt de dominee. Maar ik dank God dat ik de God van de hoop voor mezelf heb ontdekt. Voor mezelf heb ontmoet. En hij heeft mij hoop gegeven. Hij heeft mijn leven veranderd. En daarom doe ik de dingen die ik nu doe. Omdat ik van hem hou. Niet omdat het moet. De hoop die God jou geeft, lieve mensen, zal je nooit teleurstellen. Je hoeft nooit bang te zijn, want God geeft ons nooit valse hoop. Mensen geven ons soms valse hoop. Die zeggen allerlei dingen. Weet u, met de gemeente Deventer zijn we al jarenlang in gesprek of we weer kunnen uitbouwen. En ze zeggen altijd, je mag dit en je mag dat. En uiteindelijk komt er niks van terecht, maar er zit nog steeds een hoop in mij dat het ooit zal gebeuren. En ik wacht al 10 jaar lang. Dus u moet niet denken, als God je hoop geeft dat het meteen gebeurt. Abraham moest lang wachten daarvoor. Amen. Zo de vraag is, hoe kunnen wij steeds weer nieuwe hoop putten? Waaruit kunnen wij hoop putten? Wat is die hoop die God ons wil geven? Weet u, dit is een Pinksterkerk. Ik was bijna niet gekomen. Weet u waarom? Ik zei tegen Edith, verwachten, weten ze wel dat ik kom, want zij regelt alles. En ze zegt, ja, broeder Van Sijp, die had ons uitgenodigd en die is op vakantie. En ik keek Pinksterkerk Arnhem en toen zag ik een andere spreker, maar ik zat op de verkeerde website. Dus gelukkig ben ik hier, prijs de Heer. Halleluja. Waaruit kunnen wij hoop halen? En weten wij wel zeker als wij die hoop hebben van God? dat het gaat gebeuren. Zoals ik al zei, als God jou hoop geeft, dan is het nooit valse hoop. En wij moeten weten hoe wij vervuld kunnen raken, niet alleen met de Heilige Geest en in tongen moeten spreken. Wij moeten weten waar haal ik die hulp vandaan. Want ik heb heel veel zogenaamd vervulde christenen ontmoet die in tongen spreken, maar heel zuur zijn. Kent u ze? Zijn ze ook hier in deze kerk? Steek niet je handen omhoog. Ook niet in Deventer hoor. Ze zitten allemaal in die andere kerken. Ja, ze zitten allemaal in die andere kerken, natuurlijk. Natuurlijk. Maar zuur. Gewoon zuur. Bitter. Boos. Kunnen niet vergeven. Zitten ze hier? Nee, ze zitten allemaal in die andere kerk. Maar dat komt omdat ze geen hoop meer hebben. Je kunt hoop krijgen. Luister goed naar, de rest van de preek mag je slapen. Je kunt hoop krijgen als je een rema woord van God ontvangt in jouw hart. De Bijbel, ik heb geen Bijbel bij me, ik heb een digitale Bijbel. Maar de Bijbel is logos, het geschreven woord. Maar wanneer de Heilige Geest logos gebruikt om tot jouw situatie te spreken, wordt het rema, het gesproken woord. En wanneer God iets zegt, dan gaat het gebeuren. Want God kan niet liegen. Weet je, je hebt tegenwoordig heel veel profeten in het land en die zeggen van alles. En heel veel gebeurt niet, omdat de Bijbel spreekt in het Oude Testament dat men kan spreken vanuit zijn eigen geest, niet vanuit de Heilige Geest. Maar als God spreekt, 100% gaat het gebeuren. Daar hoef je niet te twijfelen. Maar je krijgt die zekerheid in jouw hart alleen wanneer God spreekt. En daarom moeten we niet alleen de Bijbel lezen, maar je moet het mediteren. Je moet het tot je nemen. Je moet daarover bidden. Je moet daarover peinzen. Dat is de manier hoe God persoonlijk tot jou kan spreken. God sprak tot Abraham persoonlijk. Hè? Dat was een oude man. Tot Sarah persoonlijk. Dat zij een kind zouden baren. Op hoge leeftijd. En zij konden persoonlijk de belofte van de Heer ontvangen, omdat God persoonlijk tot hun gesproken heeft. Wij kunnen niet zomaar allerlei beloften claimen. God moet tot ons spreken. Ik geef je een voorbeeld. Wie is hier ouder dan 70 jaar? Je zou moeite hebben om zwanger te worden, ik garandeer je. Amen. Amen. Maar als God tot je spreekt, ook al ben je 120, als God tot jou spreekt, gij zult zwanger worden, dan word je zwanger. En hij heeft altijd een doel daarmee. Weet u, een tijdje geleden, jaren geleden, viel ik neer in de dienst, in de kerk. Ik werd opgenomen, had een hart. Ritmestoornis. Ik praat langer dan 15 jaar geleden. En weet je, als je ooit aan je hart hebt gehad, dat is heel wat anders dan verkoudheid of een beetje hoofdpijn. Als je rikketik ophoudt, dan houdt het op. En als je voelt dat drie zware olifanten op jouw borst gaan liggen en je kan niet meer ademen, dan sik je even. En ik viel neer in de kerk. Werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En ze hadden geconstateerd, ik heb wat aan mijn hartritmestoornis en al dat soort dingen nog meer. Toen ik naar huis ging, na een week, zei de duivel tegen mij, jij zal niet lang leven. Je zal sterven aan een hartaanval. En elke keer als ik dat hoorde, was ik bang. Was ik gewoon bang. En ik bestrafte de duivel. En zijn stream is mijn genezing. En dan, maar als je eerlijk zou vragen, Peet, ben je in de rust? Zou ik zeggen, nee, ik was bang. Ik was bang, ik wil niet dood. Ik ben net getrouwd en ik wil 20 kinderen of zo. Maar ja, mijn vrouw wou dat niet. Maar goed, dat is wat anders. Maar ik was bang voor de dood. Ik wil niet zo jong sterven. En ik ging de Bijbel onderzoeken. Ik ga al die teksten over genezing, heb ik allemaal geel gemaakt. Maar God sprak niet tot mij. Hij sprak gewoon niet tot mij. Totdat ik las een tekst dat helemaal niet over genezing gaat. En ik las in Efeze, Nieuwe Testament. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult lang leven. En toen ik dat las, zei de Heilige Geest, Peter, heb jij, na je bekering dan, hè, heb jij jouw vader en jouw moeder geëerd? En ik zei, ja, Heer. Na mijn bekering, voor mijn bekering was ik, dat is een heel ander verhaal, maar na mijn bekering heb ik altijd mijn ouders geëerd. En toen zei de Heer, dan zal je lang leven. Dus u kijkt naar iemand die lang zal leven. Sindsdien heb ik nooit meer gevoeld een druk op mijn borst. Ik ben nooit meer bang voor de dood geweest. Ik ben nooit meer gaan zweten in de nacht. Bang voor de dood, bang dat je weer een hartaanval krijgt. Waarom? Omdat God tot mij persoonlijk heeft gezegd, Peter, jij zal lang leven. Dus dat geloof ik. Waar kun je hoop putten? Ik wil lezen met u Romeinen 4 vers 18. Romeinen 4 vers 18. En ik lees volgens mij uit het boek. Daar staat, hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volkeren zou worden. Waarom? Want God had het gezegd. God had het gezegd. Abraham had alle redenen in het natuurlijke om de hoop te verliezen. Hij was oud, zijn vrouw was oud, maar God had iets gezegd. God had iets gezegd en God had hem iets beloofd. En daarom, lieve mensen, hebben we allemaal een rema van God nodig. Mijn moeder heeft een rema van God gekregen over mijn leven. Ik had vroeger lang haar. Ik was in de wereld. Ik moest niks van God hebben. Ik vond de Pinksterkerk belachelijk, debiel, alles. Ik trapte tegen de kerk aan. Stelletje overemotionele mensen. Altijd maar huilen. Altijd maar dit en altijd maar moeilijk. En ik zag wel, mijn vader had het moeilijk. En ik trapte tegen de kerk aan. Ik was nog net geen Paulus, ik vervolgde de kerk niet, maar ik vond de Pinksterkerk, moet ik echt niks van hebben. Maar mijn moeder ging niet alleen bidden, zij ging vasten en zij kreeg een woord van de Heer. Peter zal binnenkort veranderen. En zij kwam naar mij toe en ze zei tegen mij, Peter, de Heer heeft gesproken. Toen dacht ik, ja, daar gaan we weer. De Heer heeft gesproken. Jij komt binnenkort tot geloof en jij zal de Heer Jezus ontmoeten. En ik zei tegen haar, weet u wat ik tegen haar zei? Ik zei, peace man. Dat is wat ik zei. En binnen een maand begonnen dingen te rollen. Had ik Jezus voor mezelf ontmoet. Weet je, daarom, ik zeg hier jeugdjongelingen. Je kan hier jaren in de kerk zitten en nooit de echte Jezus hebben ontmoet. Dat is het gevaar. Je kan hier jaren meezingen. Ik moest ook een keer bas spelen. En omdat ik altijd uitging, ik moest naar de kerk, want ik woonde onder het dak van mijn vader, liet ik die basgitaar vallen, omdat ik zo moe was. En al die oudjes, die sokken zich dood natuurlijk. Maar wat ik wil vertellen is, je kan jaren naar de kerk en nooit Jezus echt in jouw hart hebben aangenomen. Hebben jullie dat gedaan, jongelui? Ja, maar ik ken Jezus wel van zondagsschool. Ik ook. Ik geloofde in God. Ik ook. Maar ik was niet born again. Ik was niet wederom geboren. Ik was gevormd door de wereld. Ik was in de handen van Satan. En weet je, dat is voor mij het meest verdrietigste. Dat je, als je in de kerk bent, dat je nooit Jezus voor jezelf hebt ontmoet. En misschien ben je hier vandaag, je bent meegenomen door iemand. Of je ouders zeggen, joh, ga naar de kerk, daar is een prediker. Of weet ik veel wat voor reden men ook geeft. Ik zeg je, we hebben allemaal echt Jezus nodig. Een oude vriend, kennis van ons, die werkte in een zeepfabriek. En ik zeg altijd, weet je, je kan in een zeepfabriek werken en nog steeds stinken. Ik geloof in zeep. Ja, maar heb je die zeep wel gebruikt? Ik geloof in het bloed. Ik geloof in Jezus. Ik geloof in het kruis. Dat zegt allemaal niks. Heb je ooit het bloed voor Jezus voor jouw eigen ziel gebruikt? Is jouw ziel wel rein? Is jouw ziel wel heilig? Niet omdat jij zo heilig bent. Alleen het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden. Al onze ongerechtigheden. Wij kunnen onszelf niet reinigen, lieve mensen. Pilatus waste zijn handen met water. Maar wij kunnen onze ziel niet wassen met water. Alleen met het bloed van Jezus. Alleen met het bloed van Jezus. Hoe en waar kan ik hoop putten? Soms gewoon door op te letten. Want als je oplet, kan God tot jou spreken. Als je narrow-minded bent, je kijkt alleen maar zo en niet naar de wereld om je heen, kan God moeilijk tot jou spreken. God wil allerlei dingen gebruiken om tot jou te spreken. Ik geloof, God kan zelfs kinderen gebruiken om tot ons te spreken, mits wij willen luisteren. Vaak zijn we te hoogmoedig. Wat kan een kind mij nou vertellen? Een kind kan je heel veel vertellen. Jezus gebruikte vaak kinderen om ons iets te leren. Job, u kent dat verhaal wel, de meeste van ons. Leefde in het Oude Testament, was een rijk man, vele kinderen. Was gezegend. En binnen één dag, lieve mensen, één dag. Sommige theologen zeggen binnen één uur. Maar binnen een dag sowieso verloor hij zijn kinderen, zijn huis, zijn haven, alles wat hij had en zijn gezondheid binnen één dag. Hoe zou u reageren? Binnen één dag verloor hij zijn rijkdom, alles wat hij had, binnen één dag. En dan, weet je, Job, u moet begrijpen, het boek Job is het oudste boek in de Bijbel. En theologen debatteren nu nog van, ja, wie heeft het geschreven? Sommigen zeggen Mozes, sommigen die. Hoe het ook zij, Job kon het boek Job niet lezen. Wij kunnen het lezen. Amen. Wij kunnen lezen en ontdekken, hey, alles wat bij Job gebeurde, was niet door God, maar was door de boze. De dief komt niet dan om te stelen en te verdelgen, dingen kapot te maken. En Job had alles kwijt, tot op een dag lees je in Job 14 vers 5 tot en met 7, laten we dat lezen. U hebt de mens slechts een vastgestelde tijd van leven gegeven. Het aantal maanden van zijn leven staat al van tevoren vast. Hij mag ook niet iets langer leven. Dit is wat Job zegt, dit is niet wat God zegt, maar dit is wat Job zegt. Maar waarom geeft u hem dan niet een beetje rust? Wend uw blik af en geef hem toch een beetje voldoening, net als een gehuurde arbeider. Want voor een boom is er nog hoop. En als hij wordt omgehakt, ontstaan er wel weer nieuwe spruiten die uitgroeien tot takken. Lieve mensen, Job kon Gods stem horen door te kijken naar een boom. En hij zei, Heer, op een dag zag ik een boom die omgehakt werd. Maar toen die zelfs omgehakt werd, kwamen er weer nieuwe takken en nieuwe spruiten.
En volgens mij probeert u mij te vertellen, want mijn leven was ook omgehakt. Daar is altijd hoop. Daar is altijd hoop. Daar is altijd hoop. En als een omgehakte boom weer kan uitspruiten en nieuwe takken kan geven, dan kan ook mijn leven weer hersteld worden. En sommige van jullie, sommige dingen zijn omgehakt in jouw leven. Ik ken mensen, in één keer is hun huwelijk omgehakt. Omdat de vrouw in één keer sterft. Of de man in één keer sterft. Zo van de ene op de andere dag is je huwelijk gewoon weg. Sommige van jullie, de situatie misschien op je werk. Hè, je denkt, kom maar even praten met de baas. En je denkt, oh, ik krijg salarisverhoging. En dan zegt de baas, we hebben helaas geen plek meer voor je. We moeten jou ontslaan. Dat is mij gebeurd. Ik dacht dat ik salarisverhoging kreeg. Ik werd toen ontslagen in Den Haag. Omgehakt. Of je gaat naar de dokter toe voor een hoofdpijn. En de dokter zegt, ja, maar er is ook iets anders geconstateerd. En dan hoor je dat je kanker hebt. Je gezondheid. In één dag. Huppakee, de deur uit. Omgehakt. En dan zegt Job. Heer, als een boom omgehakt wordt. En toch weer opnieuw kan spruiten. Dan kan mijn leven toch ook hersteld worden. En in Job 31 lees je. Dat God zegende Job. En zijn leven werd hersteld. En hij kreeg twee keer zoveel. Dan wat hij had verloren. Dat is de God die ik dien, lieve mensen. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die ons lief heeft. Hij wil ons leven herstellen, genezen, bevrijden en verlossen. Halleluja. Nou, als u niet enthousiast wordt, dan word ik het maar alleen. Hosea 2 vers 14. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur van wat? Tot een deur van? Van hoop. Ziet u, God zit vol met hoop. God gelooft in jou. Wij zeggen altijd, je moet geloven in God. En dat is goed. Maar God gelooft ook in jou. Om jou een mooie toekomst te geven. Een hoopvolle toekomst. Het dal van Achor, lieve mensen, is het dal van ongelukken. Dal van misère. Dal van pijn. Dal van verdriet. Er zijn hier mensen, je hebt grote verdriet. Wat mensen jou hebben aangedaan. Wat mensen over jou hebben gezegd. En je maakt van je hart een moordkuil. En je zit 's avonds te huilen. Hoe kan dit mij overkomen, Heer? Ik heb toch zo mijn best gedaan voor hun. Ik heb toch zo dit en dat gedaan voor hun. Ik snap het niet, Heer. En je zit altijd maar af te vragen waarom dat is gebeurd. Lieve mensen, ik wil je vertellen. God kan en wil jouw hart genezen. En hij wil jouw dal van Achor maken tot een deur van hoop. Je komt eruit als je dat wil. Dal van Achor, daar werd Achan gestenigd. Achan was een man die de rijkdom van Jericho voor zichzelf wou behouden. De eerste stad. En hij werd gestenigd in dat dal. En Jozua zei, zoals jij het volk van de Heer ongeluk hebt toegebracht, alzo wordt ook gij door de Heer in ongeluk gestort. Maar nu lees je in de Bijbel dat God zelfs het dal van Achor kan maken tot een dal van hoop. Oh, lieve mensen, weet je, ik ben gebrekkig in mijn woorden, ik weet het. Maar de enige reden waarom ik hier wil komen, ben gekomen, zal komen, is zodat u weet, onze God is een God van hoop. Geef de hoop nooit op. Word nooit wanhopig, word nooit bitter. De Bijbel zegt, behoed je hart, want uit je hart komende oorsprongen of de krachten van het leven. En ik ervaar zo in de Heilige Geest dat hier mensen zijn. Je bent op de grens om bitter te worden. Maar je krijgt nog een kans van de Heer om te kiezen voor vrede. Om te kiezen voor blijdschap. En om te kiezen voor hoop. Maar hoop kan niet leven in een bitter hart. Hoop kan niet leven in een boos hart. Hoop kan niet leven in een hart dat niet wil vergeven. Hoop kan daar niet leven. Hoop leeft in een hart van vrede en van geloof en van rust. En God wil ons dat geven vandaag. En als mensen jou kwaad hebben aangedaan, als mensen jou verdriet hebben aangedaan, wat leert Jezus ons? Verblijd je, want je loon is groot. Weet je, laten we eerlijk zijn. Kom op, u kijkt heel lief naar mij deze morgen, hè. Maar de meeste van ons hebben misschien al pensioen en zo. Maar als ik zou zeggen, uw pensioen wordt verhoogd met 1.000 euro per maand. Of jouw salaris wordt verhoogd met 1.000 euro per maand. Dan zou iedereen hier, prijs de Heer. God is goed, God is goed. Ja, God is goed. Ja, dan zouden we zingen. Maar Jezus zegt, als mensen allerlei liegende kwaad over jou spreken, verheug je, want jouw loon, jouw salaris is groot bij hem. En wij moeten leren, gewoon als mensen ons pijn doen, vergeven. Heer, vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen. En wij leven verder in de vrede en in de vreugde en in de kracht van God. Amen. En niet, weet je, wij waren in een conferentie en de ene spreker die zei van, Jezus had nooit pijn. Dan alleen aan het kruis. Dan alleen toen hij gegezeld werd. Maar in zijn hart liet hij nooit pijn toe. Toen dacht ik, wauw, dat heb ik nooit zo gezien. Ik wil ook zo leven. Jezus ging nooit huilen in Gethsemane om Judas. Dat die hem zo verraden heeft. Hij zei ook niet uit met een cynische geest, vriend, waarom kust gij mij? Hij zei dat uit liefde. En toen las ik in Johannesbrief dat God zelfs, dat Jezus zelfs de voeten van Judas had gewassen. En dan staat er omdat hij hem lief had tot het einde. En door liefde kunnen mensen jou niet kwetsen. Als jij wandelt in de liefde van God, kan niemand jou kwetsen. Niemand. Niemand. Ze kunnen jou bespugen. Ze kunnen over jou liegen. Ze kunnen kwaad over je spreken. En sommige christenen worden helemaal in de war als andere mensen kwaad over jou spreken. Lieve mensen, laten wij wandelen in de liefde van God. En niemand kan jou iets kwaads doen. Halleluja. Ik ben tot het punt gekomen als ik dingen over me hoor wat niet waar is. Dan zeg ik, dank u wel Heer, mijn loon wordt steeds groter. Halleluja. En het interesseert mij geen aardse loon. Wat mij interesseert voor de eeuwigheid. Wij maken ons soms zo druk om deze wereld waar we in leven. Maar hooguit worden we 80, 90, misschien 120. Maar lieve mensen, de eeuwigheid is de eeuwigheid. En ik wil mijn Heer en Meester zien dat hij kan zeggen, goed gedaan, gij trouwe slaaf, kom in de vreugde des Heeren. Laten we gaan staan. Halleluja. Ik wil je een vraag stellen wat ik elke zondag doe, waar ik ook ben, waar ik ook spreek, omdat ik jou de kans wil geven om gered te worden. Omdat ik jou de kans wil geven om Jezus in je hart aan te nemen. Omdat ik zelf 18 jaar naar de kerk ging, nooit de Heer Jezus in mijn hart had aangenomen. Weet je, het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Je hebt Jezus nodig. Je hebt Jezus nodig. En als je vandaag hier bent en je zegt, Peter, ik heb eigenlijk nooit, ja, ik ben christelijk opgevoed. Ik geloof in God. Maar ik heb nog nooit de Heer Jezus aangenomen. Weet je, dan zegt Jezus tot jou, net als tot Nicodemus, die alles wist over de Bijbel. Nicodemus, je bent een leraar, je moet het weten. Je moet wederom geboren worden. That's it. Dus ik wil vragen om je ogen te sluiten, hoofden te buigen als je vandaag hier bent. Uit respect voor God en voor een ander. En als u zegt vandaag, Peter, wil je voor me bidden? Ik wil die Jezus aannemen in mijn hart. Ik wil dat God mijn leven verandert. Ik heb hem nodig. Dan steek even je hand omhoog, zodat ik voor je kan bidden. Is er iemand hier? Ik zeg, Peter, ik wil dat. Dank u wel. Dank u wel. Is er nog iemand hier die zegt, Peter, ik wil je voor mij bidden. Ik wil die Heer Jezus aannemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Steek gewoon je hand goed omhoog, zodat ik voor je kan bidden. Dank je wel. Dank je wel. Is er nog iemand hier? Je hoeft je niet te schamen. Dit is de meest belangrijkste beslissing die je ooit kunt doen. Het gaat niet om religie. Het gaat niet om Bethel Pinksterkerk of welke kerk dan maar ook. Het gaat om jouw zielenheil. Dat je gered wordt. En dan wanneer je dit gebed zometeen bidt, en wij bidden dit allemaal mee. Wanneer je dit bidt, mag je weten dat je dit gebed nooit meer hoeft te bidden. Want op dat moment word je een kind van God. Op dat moment word je wederom geboren. Is er nog iemand hier? Zeg, Peter, wil je voor me bidden? Ik wil je de kans geven. Steek dan even je hand omhoog. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wauw. Ik wil vragen, kan iemand, broeder, kunt u naar voren komen? Kunt u dit mij nabidden met de gemeente? En de mensen die hun handen hebben opgestoken, als jullie dit gebed bidden, zegt de Bijbel in Romeinen 10, als je belijdt met je mond, gelooft met je hart, dan zal je behouden worden. En onze broeder gaat mij nabidden. En jullie gaan mij nabidden. Maar niet nabidden als een papegaai. U begrijpt wat ik bedoel? Nabidden uit je hart. Heer, ik geloof. Oké? En als jullie dat doen, dan heeft deze kerk zometeen het recht om feest te vieren. Want er zijn zoveel mensen die de Heer hebben aangenomen. Ja? Oké, we gaan dit bidden. Vader in de hemel.
Vader in de hemel.
Ik kom tot u.
Ik kom tot u.
En ik dank u voor uw Zoon Jezus Christus.
En ik dank u voor uw Zoon Jezus Christus.
Lieve Jezus,
kom in mijn hart.
En reinig mij van al mijn zonden.
Reinig mij van al mijn zonden.
Ik belijd met mijn mond.
Ik belijd met mijn mond.
En ik geloof met mijn hart.
En ik geloof met mijn hart.
Dat u uit de doden bent opgestaan.
Dat u uit de doden bent opgestaan.
En ik dank u, Heer.
En ik dank u, Heer.
Dat ik op dit moment.
Dat ik op dit moment
uw kind mag worden.
Uw kind mag worden.
Voor eens en voor altijd.
Voor eens en voor altijd.
Dat ik gered ben uit de duisternis.
Dat ik gered ben uit de duisternis.
Tot het wonderbaar licht.
Tot het wonderbaar licht.
In Jezus' naam.
In Jezus' naam.
En een ieder zegt.
En een ieder zegt.
Amen.
Amen.
Amen. Kom, ik wil een lof op voor de Heer. Halleluja. Dank u wel. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. En weet je, toen ik Jezus heb aangenomen, vrees niet als je constant gaat huilen. En weet je, vroeger kon ik geen traan, storten. Ik was hard van binnen. Maar toen ik Jezus had aangenomen, ik werd, iemand zei, tjengen. Je wordt zo tjengen, Peter. Je gaat door huilen en zo. Dat is van de liefde van de Heer. Die ervaar je dan in je hart. En daar wens ik echt niet naartoe. We gaan het avondmaal tot ons nemen. Ik wil vragen de oudsten of die altijd helpen. Zouden jullie naar voren willen gaan? En dan gaan we een zegen daarover vragen. En misschien kan de pianist iets spelen. En dan gaan we de zegen vragen over het avondmaal. En dan wordt het uitgedeeld. En dan gaan we dat gezamenlijk tot ons nemen. Zullen we in gebed gaan? Vader in de hemel, wij danken u dat we aan uw tafel mogen zitten. Wij danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw goedheid. Dat u zelfs de discipelen lief had tot het einde, Heer. Zo willen wij ook u lief hebben tot het einde. En
wij oordelen onszelf niet veroordelen, maar wij oordelen ons hart en corrigeren ons hart voor u. Opdat we niet met de wereld geoordeeld zullen worden, zegt uw woord. Wanneer we het avondmaal tot ons nemen, Heer, wilt u mensen genezen die ziek zijn? Wilt u mensen vergeven? Heer, die dingen hebben in hun leven en spijt daarvan hebben. Wij danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
Als een aard.
Jezus antwoordde en zei: ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse Vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. En Jezus antwoordde hen en zei: ik ben dat echte brood dat leven maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer dorst hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. Gelooft u dit? Neem en eet in de naam van onze Heer. Zo de beker, en Jezus nam dan de beker, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u vergoten wordt. Het bloed van Jezus dat ons vergeeft van al onze zonden en ons reinigt van al onze ongerechtigheden. Gelooft u? Neem en drink in de naam van onze Heer. Hemelse Vader, wij danken u dat u bereid was om uw enige geboren zoon te geven aan deze wereld. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan, maar behouden wordt. En Heer Jezus, wij danken u dat u bereid was om voor ons te sterven aan het kruis. Dat uw lichaam daar verbroken werd voor al onze ziekten, al onze smarten. En dat uw bloed vergoten werd voor vergeving van al onze zonden.
Dank u, Jezus.
En Heilige Geest, wij danken u dat u medegetuigd hier op aarde. Dat de Zoon van God gekomen is door water en door bloed. En dat wij deze getuigenis hebben mogen aannemen door ons geloof in de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, je bent gezegend wanneer je het ware brood tot je genomen hebt. En je bent gezegend wanneer je de ware drank gedronken hebt. En een ieder zegt: amen. God zegen.